Goed, zullen we beginnen?
Ja.
Yes. Oké, dan starten we de tune. Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar de critici-tafel. Eens in de maand praat ik, Hans Smit, met een gezelschap collega-recensenten over voorstellingen en over wat er zoal speelt in de theaterwereld. Dit is ons eerste seizoen. We horen heel graag wat je ervan vindt. Laat een reactie achter op theaterkrant.nl, door ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Welkom bij de critici-tafel van deze januari maand 2019. Aan tafel Helien Wensink van Volkskrant, Simon van den Berg, Parool, Theaterkrant, Theatermaker, Sander Janssens, Theaterkrant, Parool en ik ben er zelf ook, Hans Smit van het Parool en Theaterkrant. Ik wilde om te beginnen graag jullie vragen, als we zo terugkijken naar de afgelopen maand, wat hebben we gezien, wat is opgevallen, wat vonden we mooie voorstellingen, waar zijn we ontzettend in teleurgesteld en dergelijke. Wie?
De mooiste People, Places and Things van het toneel op Oostpool. En misschien wel een van de betere vond ik van het hele seizoen tot nu toe. Daarover verschillen wel de meningen een beetje, begreep ik. Maar ik heb wel 5 sterren gegeven. Omdat ik het gewoon echt een formidabel stuk vond sowieso. Ik had het eerst gelezen van die Duncan MacMillan. En het zo knap gelaagd. Omdat het ook zo over theater gaat. En hoe hij dat verweeft met dat afkikproces. De groepstherapie sessies. Want het gaat over een verslaafde actrice. Die natuurlijk ook steeds weer allerlei rollen speelt. En verschillende rollen aanneemt binnen het herstelwoord. Afkikkliniek waar ze terechtkomt. Ook in groepstherapie sessies voortdurend een andere rol te spelen krijgt. En de verwarring die daarover ontstaat. En de transparantie. Die was door Mark Sassini, vond ik ook heel mooi vormgegeven. Dat je steeds. Dat we wel zien dat het spelen is. En dus ook weten dat we naar toneelspelers kijken. En hun eigen persoonlijke problematiek. En heel mooi, het gaat over verslaving, maar het gaat uiteindelijk heel erg over de pijn die mensen elkaar aandoen. En vooral familieleden en hoe moeilijk dat kan zijn en hoe daar geen ontsnappen aan mogelijk is. En dat raakte mij heel diep, ja.
Ja, 5 sterren.
Ja, absoluut.
Ja. Dat was niet de enige overigens, want de Trouw heeft ook 5 sterren gegeven.
Ja, vandaag, ja.
Ja, een voorstelling die erin hakt, kennelijk. Of in ieder geval het spel van Hanna Hoekstra. Meteen een goede kandidaat voor de Theodor, lijkt mij.
Formidabele rol. Ja. Ik vond het. Nee, ik weet niet of ik het wel eens ben met dat stuk. Ik vond het toch een beetje moralistisch.
Ja,
een beetje, maar wat zij ervan maakte, dat vond ik wel echt weergaloos.
Hoezo moralistisch dan?
Nou, omdat het toch. Dat is wel een goede vraag waar dat voor mij is. Misschien is dat ook niet het goede woord, maar er zit een soort. Ik vond er uiteindelijk een soort eenzijdigheid in zitten. In hoe het die verslaving aanpakte, of hoe het die levenspijn aanpakte. Waarvan ik dacht, dat voor mij is het toch nog wel een paar slagen ingewikkelder. Zo voelt het bij mij. Maar ik vond dus wel die theaterlaag die erin zat. En dat ze eigenlijk de hele tijd rollen speelt en dat ze de hele tijd citeert. Ten eerste wordt het nog expliciet gemaakt en later. Dus het begint met dat ze Nina speelt op het toneel in de mail. Ja. En dat is dan een gedachte dat ze dan toneel speelt. Een heel slecht toneel speelt, dat vond ik ook leuk. En dan later in de eerste groepssessie, daar gaat ze een levensverhaal vertellen. Maar als je dan luistert, dan hoor je, dat is eigenlijk vertelt ze gewoon de plot van Hedda Gabler.
Ja.
En dat wordt dan nog expliciet gemaakt.
Maar
later zitten er nog een paar andere citaten in van Beckett en van Shakespeare. En dat vond ik allemaal wel leuk.
Ja.
En wat leuk was, is dat die echte grootse tragediestijl. Die Hanna Hoekstra die wacht de hele tijd werd gecompenseerd door een hele aardse, nuchtere tegenspel, vooral van Thomas Hübner.
Haar
vriend, zeg maar, of dus haar maatje in de kliniek. En Ariane Schlüter, die zowel die twee therapeuten speelt, heel mooi. Ja. Nou, een beetje,
therapeut en een lid arts, van
een
van
het, en later de moeder. En,
precies.
Dus daar zat. Dus het was gewoon echt een lekker moppie toneel. Dat vond ik heel prettig.
Ja, ook mooie dingen die gezegd werden over het toneel. Ja. Dat zij zegt op een gegeven moment: als ik op het podium sta, dan
leef ik meer dan wanneer ik
dus je kan alle spannende, intense stukjes uit het leven meemaken en de saaie stukken worden weggelaten.
Ja. Dat is wel een mooie uitspraak. Ik bedoel, geldt dat voor acteurs in het algemeen? Of is dat voor deze schrijver die dat zo bedacht heeft?
Goede vraag. Je ziet wel in het stuk dat zij daar zelf natuurlijk wel helemaal in verstrikt raakt. Dus dat ze eigenlijk zo verslaafd is aan die verbeelding dat ze eigenlijk niet kan omgaan met de saaie kant van het leven gewoon. Mm. En dat vond ik wel ontroerend. En tegelijkertijd had ik het gevoel dat het uiteindelijk ook een ode is aan de verbeelding. Een soort lofzang op het theater eigenlijk als enige antwoord misschien op de pijn van het leven. Dat als je natuurlijk alles gewoon heel eerlijk en sec bekijkt, is het allemaal rampzalig. Ja. En we hebben gewoon een soort van leugens nodig en fantasie en spel en poëzie om het allemaal een beetje mooier te maken.
Ja, we hebben toch ook heel erg het lijden van de ander nodig om dat allemaal te doorvoelen. Dat zit er natuurlijk ook
zeker. Ja.
Goed, veel enthousiasme. Sander, jij iets minder?
Nou ja, ik kan me er op zich wel in vinden. En ik vind het ook wel... Ik vond zeker het spel van Hanna Hoekstra echt fantastisch. Heel erg van genoten. Maar ik had ook wel meer problemen met het stuk, inderdaad. Ik denk dat ik juist de tekst niet het sterkste vond van die voorstelling. Ik vond het een beetje voor de hand liggend.
Heb je het gelezen ook, of niet?
Nee, ik heb het niet gelezen. Okay. Ik moet echt een assenering hebben. Ja. Maar ik had de hele tijd het gevoel van, dit is wel een beetje wat ik me erbij voorstel. Zo bij
afkikken.
Ja, bij het afkikken. Ik heb er nog geen ervaring mee.
Maar, kom er wel, jongen. Kom er wel.
Maar... dus ik vond het wat dat betreft soms een beetje saaiig.
Mm.
En ik vond wel dat de Hanna Hoekstra daar wel heel mooi tegenwicht aan
mis. Ik had er wel een vraag bij, want ik vroeg me af, hebben we dat soort toch vrij gedegen anglo-saxische stukken nodig om echt goede rollen te bouwen? Wordt dat heel erg bij die stijl en die... ideologie van theater maken.
Hij had wel opzettelijk een grote, belangrijke rol voor een jonge vrouw geschreven. Dat vond ik ook wel interessant. Dat er gewoon heel weinig is natuurlijk.
Ja, in sommige recensies werd het ook al een klassieker. Dat dit een klassieker zou kunnen worden. Bijna alsof je daarop zit te hopen dat er eindelijk eens een keer een nieuwe klassieker komt.
Ja.
Maar dat bedoel jij niet?
Well-made plays?
Nee, ik bedoel inderdaad veel meer dat het het begin dan ook met die verschillende toneel, of dan zitten er verschillende tijden in en dan doet het nog even denken aan Martin Crimp, haar leven, haar doden, waarin dus, maar dat is veel weirder en daarin zijn de verschillende lagen die over elkaar liggen, sluiten elkaar ook uit. En uiteindelijk is dit toch wel een mooie puzzel die helemaal in elkaar valt.
Ja.
Zo, ik bedoel, het eindigt een beetje weeg en dan daarna dan is de confrontatie...
Dus weeg, misschien meer dan...
Helemaal niet.
Nee, maar het eindigt weeg met het einde dat het gelukt is. En dan daarna krijg je een heel hard contrapunt dat ze de confrontatie aangaat met de ouders.
Ja, weeg in de groep.
Ja, ik snap heel goed dat daar nog iets achteraan moet. En dan krijg je wel echt een perspectief dat je hele blik op het stuk weer op scherp zet. Maar het klopt allemaal wel. Van tevoren had je ook dat wel een beetje kunnen zien aankomen. Of zo.
Ik vind dat dus dan helemaal geen enkel probleem. Als het allemaal zo geestig en zo pijnlijk en zo mislepend en ontroerend. En ik had echt momenten dat ik dus maar echt letterlijk tegelijkertijd aan het huilen en aan het lachen was. En dat heb ik echt volgens mij, ik weet niet eens of het fysiek mogelijk is. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Wel dat het heel snel natuurlijk in elkaar overloopt. Maar echt dat je, ik vond het vrij bizar dat een schrijver dat zo weet. En natuurlijk de spelers ook en de regie dat soort zo weet op te wekken. En dan mis ik niet wat jullie zeggen, wat ik me wel voor kan stellen, maar dan mis ik niet dat wel klopt met het beeld van verslaving of afkicken, of dat het goed klopt of mooi in elkaar valt of zo. Dat is dan geen bezwaar. Ik was zo meegesleept en geraakt.
Ik was ook geraakt.
Ja.
Dat zeker.
Ja. Dat vind ik ook wel.
Maar ik was zelf wel echt geraakt en echt op het puntje van mijn stoel was in die scène. Dat ze weer terug is bij haar ouders. Dat was voor
de
mij...
laatste.
Ja, precies. Ja,
echt. Okay.
En, ik heb de rest van de voorstelling wel gefascineerd bekeken. En, maar ook een beetje onderuit gezakt zat ik ernaar.
Bizar, hè? Ik had dat helemaal niet. Ik vond het ook echt snoeihard wel. Ook hoe zij de maatschappij en de wereld analyseert. En haar weltschmerz en cynisme. En dat dan weer heel geestig gespeeld natuurlijk allemaal. Maar ook heel pijnlijk. Ook omdat het klopt, ergens. Zo eerlijk. Ja, en dan af en toe weer wat troost en gekke.
Maar ik vind het leuk om haar zich zo te zien ontwikkelen. Ja. Ik denk dat de laatste keer dat ik haar zag was bij As You Like It van het Nationaal Theater. Ja. Mm-hmm. Wat heeft ze daartussen nog gedaan?
Ja, ze zat in die Oresteia.
Oh ja.
Ja.
Oh,
ja. Maar inderdaad vrij, natuurlijk meer klassieke rollen eigenlijk.
Ja, maar die As You Like It vond ik ook heel knap.
Ja.
Dat was echt zo'n... Dat speelde ze een liefdeskoppel met Reinhard Scholten van Aschat. En dan moet ze ook... Die achtervolging in het bos, dat ze niet zichzelf mag spelen. Dat ze een man moet zijn.
Ja,
en dan als man
kan
ze hem verleiden.
Ja, ja, ja.
En daar vond ik dat had ze helemaal... In lichamelijk helemaal klopte dat. En werd het daardoor queer en echt verrassend.
Een hele toffe performer ook. Of
ja,
zo.
Precies. Het is echt toneel met een performance-inslag. Ja,
precies.
Ja.
En dat en tegelijk. Dus een fantastische tekstbehandeling die ze gewoon bij jou heeft opgedaan. Dat je denkt, elk woord is raar.
Ja, gegroeid enorm.
Ja, ja. Dat is toch
goed. Overigens gaan we echt heel veel lof.
Thomas Huppener ook heel erg gegroeid.
Ja, dat vond ik echt heel leuk. En ik vond het contrast, ik vond het heel goed gecast. In de zin dat het dus Thomas Huppener is een geweldige, nuchtere, een beetje droge aanwezigheid.
Ja.
Die geeft dus een soort diepte de hele tijd aan wat zij dan wat zij allemaal meemaakt. Dus het is een soort relativering die dingen erger maakt.
Ja.
Dat vind ik heel prettig.
Ik heb hem een paar keer gezien, ook bij Jan Hulst en Casper Daanske. En dan vond ik hem ook al zo opvallend.
Ja, maar dan is dan hij heeft die ironische manier van spelen. Die past dan heel erg goed bij die ironische
dan kan een soort meta acteren of zo.
Maar hier werkte het heel goed. Omdat het inderdaad een beetje zo klassiek was. En omdat hij dan de hele tijd toch met zo'n half blik de zaal in... dan even weer die toneelwerkelijkheid expliciet kon maken. Ja, leuk.
Goed, People, Places and Things is nog wel te zien, maar... gigantisch uitverkocht overal. Dat dan weer wel. Over Hulst en Tarnsken kreeg gesproken. Jij wilde het ook graag over Assad hebben.
Jij hebt die ook gezien.
Simon ook gezien.
Simon ook.
Vond ik
Sander ook?
Nee.
Ik ook niet. Dus dit wordt een onderontje.
Ben ik benieuwd. We zagen elkaar in de zaal. Ik had hoge verwachtingen. Ook omdat ik dus de laatste paar stukken van die jongens echt ontzettend leuk vond. Die Romeo en Julia bewerking geweldig. Die ze bij Oostpol maakten. Maar ook hun scheepshoreca en Buut de naderende dood. Echt een soort... Weet je wel, verbijsterend nieuwe stukken met een taal die we echt niet vaak op het toneel horen. Eigenlijk volgens mij nooit. Waarvan je echt met je oren zit te klapperen en denkt, wat wordt hier gezegd? En toch alles begrijpt. En dan inderdaad dat gecombineerd met die transparante, becommentarierende, ironische speelstijl. Die heel veel verschillende lagen aanbrengt. En tegelijkertijd toch een hele, dat vond ik bij Buut en Scheepshoreca, toch een hele overtuigende fantasiewereld, theatrale universum waar we in uitgenodigd worden en waar je wel degelijk in gelooft, ook ondanks de commentarierende stijl of zo. En ik las het en ik dacht, dit stuk Assad, dat nieuwe stuk, en ik las het en ik vond het fantastisch. En uiteindelijk de voorstelling, vond ik toch een beetje tegenvallen, helaas. En ik vroeg me af, ik heb in mijn recensie gezet, ik weet niet of dat nou waar is, maar dat het mee te maken had dat die acteurs, die ook weer nieuw waren, behalve, denk ik, Giem Vreeken, dat die ook die becommentarierende speelstijl of zo niet zo helemaal goed vatten.
Ik had ook de indruk op de première dat ze het gewoon nog niet helemaal down hadden, inderdaad. De toon, hoor. Misschien ontwikkelt zich dat nog. Maar ik kan je wel van groot deel volgen, maar ik had toch wel... Ik vond het zo goed dat ze zoiets enorms probeerden aan te pakken. Ja. Het gaat over de oorlog in Syrië en het begint ook met het enige scène waarin Assad voorkomt is dat hij in iemands oog aan het snijden is. Hij is vroeger ooit opgeleid als oogarts.
Ja. Ja.
En het beweegt ook door de tijd. En eigenlijk de oorlog is een soort intermezzo ook in het hele verhaal. Want het gaat natuurlijk toch weer over hele met zichzelf ingenomen
westerse
mensen. Dus dat, een soort zelfbewustzijn daarin vond ik wel iets. En uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over Syrië. Het gaat over dat je, en dat geldt voor ons allemaal, in een wereld leeft waarin je veel meer... narigheid over de wereld weten dan waar je iets op invloed op hebt.
Hoe je ertoe moet verhouden.
Ja, en dat is dat hoe je ertoe moet verhouden, dat is eigenlijk de enige vraag.
Ja.
En niet eens meer wat je eraan kan doen.
Ja.
En dat is het eigenlijk. En ik vind dat is denk ik wel de doorlopende lijn in hun werk of zo.
Ja.
Proberen ze dat hierop toe te passen. En ja, het is moeilijk, maar ik vind eigenlijk dat ze van dat ze er niet uit zijn gekomen wel heel mooi theater hebben gemaakt.
Ja.
Of dat, dus daarin. Werd ik wel geraakt of zo. Ik vind het moeilijk uit te leggen. Het is best wel een moeilijke voorstelling. En volgens mij... het is iets waar je heel makkelijk iets van kan vinden of zo, maar op een bepaalde manier doet het er ook niet toe.
Nou, ik vond ook inderdaad überhaupt om dit onderwerp aan te pakken al waanzinnig. En dan de insteek ook goed gedaan. Heel dicht bij zichzelf. Van ik zie het allemaal in mijn tijdlijn. Wat kan ik in godsnaam doen? En ook weer, wat ben ik voor sukkel dat ik hier dan een toneelstuk over maak? Hoe onmachtig is dat allemaal? En dat is natuurlijk, dat is allemaal heel knap en treffend, denk ik ook, zeker. Maar ik miste misschien ook wel gewoon meer hun theatrale fantasie op toneel, ook in de vormgeving. Want het was natuurlijk heel sober.
Ja, snap ik, ja.
Tegelijk
ja.
Hebben ze misschien juist bewust gedaan, omdat die oorlog al zo...
Ja. Ja, je wil er ook geen special effects
nou ja,
maken.
Precies. Ja. Dat is natuurlijk ook allemaal super ongemakkelijk. Ze zaten ook al een beetje te dubben van wat voor PR-materiaal. Hoe maak je een affiche voor een voorstelling over zo'n oorlog. Dus het was inderdaad een heel complex project.
Maar op zich dus misschien is dat... Eigenlijk is de voorstelling niet eens het kunstwerk, maar misschien meer de denkoefening van hoe je die voorstelling
En het stuk
maken.
Zelf is ook echt goed.
Ja. Ja, interessant, jij leest dus zoveel stukken van tevoren.
Nou ja, dat is toevallig nu, twee keer. Omdat ik met de aloude recensiewet heb gebroken dat je niet eerst een maker interviewt en dan een recensie schrijft. Oh, ja. Ik heb toevallig zowel Jan Hulst en Casper Tarens geïnterviewd als Hanna Hoekstra voor die... voorstellingen. En toen dus de stukken gelezen ook. Maar ik dacht wel, ik moet dat vaker gaan doen. Want dat is wel echt heel tof. Ja. Hoewel het natuurlijk wel je beleving van de voorstelling verandert.
Ja. Ja. Ja.
Soms misschien ten goede. En soms weer, in dit geval misschien... Als ik daar ter plekke de tekst voor het eerst had gehoord, was ik misschien enthousiaster geweest.
Ja, het is niet zo in ieder geval dat het in het geval van Assad tot in ook 5 sterren heeft geleid.
Nee. Drie slechts. Ja. Nou ja, of... Nee.
Ja, goed. Dan wil ik het graag over het duel hebben. Voorstelling van het Nationale Theater. De Margarine, vind ik zeggen.
Ik was er niet, dus ik weet het ook niet.
Oh, je hebt niet gezien. Ja. Bewerking van Jacob Derwig van een novelle van Tsjechov. In de regie van Jeroen de Man. Simon, jij hebt gezien?
Ik was niet zo heel enthousiast. Nee, ik heb het nog niet gezien.
Nou, ook in het onderontje dit. Ja. Nee, goed.
Ik weet niet zo goed wat me er nou... Het stond een beetje... tegen. Ik vond dat er... Het materiaal is er op zich. Dat verhaal is wel interessant. Het is wel heel erg... geen toneel. Dus
nee.
Je moet niet verwachten dat je naar een Tsjechov toneel...
Het zijn geen doorleefde karakters zoals je dat bij Tsjechov
en ook de dialoog vond ik het ook best wel mager. Maar die acteurs, wat er op toneel staat, is natuurlijk fantastisch. Maar het ging niet vliegen of er gebeurde niks.
Misschien komt dat... Want er zat een soort... Ik heb een soort de vloer op, heb ik het genoemd. Want het zijn allemaal afzonderlijke scènes die na elkaar gespeeld worden. En iedereen die niet meespeelt, die staat aan de zijkant, die staat requisieten aan te geven of deurtjes omhoog te houden. Waardoor het ook bijna een soort laboratorium, een Tsjechov laboratorium werd. Van we doen deze scène, die is klaar, dan de volgende. Daardoor zat er ook geen flow in de voorstelling, vond ik.
Ik vraag me dus heel erg af of dat dan gewoon nog ook weer niet klaar is op de première. En dat het gewoon nog even... Het is natuurlijk ook komedie, dus het moet gewoon misschien even nog 1 of 2 weken door. En dat het dan ineens dat het wel gaat vlammen of dat er gewoon toch iets ontbreekt. Er zit natuurlijk een heel ingewikkeld concept mee. Want ze hebben iets met Malevich. Het zwarte vierkant,
dat miste ik eerlijk gezegd.
Voordoek in het begin en alle papiertjes hebben mee. Dus ik snap wel... Het is een duel tussen twee personages, één gespeeld door Joris Smit en eentje door Jacob Derwig. Mm-hmm. En dat is toch een beetje de laveloze vlierfluiter in het leven, zonder doel, zonder missie. En de wetenschapper Jacob Derwig, die een hele vastomlijnde mensvisie heeft, maar waarvan heel duidelijk is dat hij het fascisme vooraf schaduwt.
Ja.
Die is op zoek naar een nieuwe mens en alle andere mensen die mogen prima afschaffen.
Survival of the fittest, dat werk. Ja.
Dus ik heb de indruk dat hij dus via Malevich wil ook wel laten zien dat Tsjechov natuurlijk ook met de Russische revolutie is toen genoeg geweest. Dat is natuurlijk ook gewoon een moment in een soort doorgaande ontwikkeling van het denken in Rusland. Maar ja, wat dat nou met die voorstelling te maken
had... Dat mis ik totaal. Ik zag het in de recensie op het Theaterkant zag ik het staan en denk ik, dat heb ik niet gezien.
Ja, ik zag het wel, maar ik dacht, zit nou... Nee, dus
maar dat is misschien ook gek. Ik heb de voorstelling dus niet gezien, moet ik er even bij zeggen. Maar als het dan, wat ik hoor, is het begint wel met dat zwarte vierkant op het voordoek. Ja, helemaal aan het begin van de voorstelling. Maar later wordt daar dus ook nooit meer iets mee gedaan.
Het speelt zich helemaal af in een vierkant met lichtjes omlijnd. En aan het eind wordt dat, het is dus altijd...
Het vierkant.
Perpendicular en dan wordt het opgehangen aan het eind. En... En alle papiertjes waar die gebruikt worden, daar zit dat soort vierkant ook op.
Is het maar het is uitsluitend een visuele associatie eigenlijk, of referentie.
Nou ja, maar goed, op zich dat hele zoeken naar de nieuwe mens, dat hoort natuurlijk wel heel erg bij die esthetische opstand die bij de Eerste Wereldoorlog wel hoort. En het expressionisme en alles wat er voorkomt. Dus het is doel. Het is wel allemaal goed bedacht, maar wat is het?
Ja.
Dat is een beetje...
En is dat niet, moet dat niet ook toch een consequentie krijgen op toneel of in de personages? Of in, ik weet niet dus of dat...
Ja, maar dat heeft denk ik ook met die speelstijl te maken. Ja. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel gewoon een Chekhov maken. Of daar zit een soort tegenstrijdigheid die ze niet overbrugd hebben gekregen.
Ik wil nog kijken.
Het duel. Dan viel mij op dat er een tweetal 1-sterren recensies de afgelopen tijd zijn verschenen. Heisenberg werd met 1 ster beloond door Marijn Lems in de NRC. Citaat: nergens in de voorstelling bieden de acteurs echt inzicht in de binnenwereld van hun personages, terwijl de geforceerde plotverwikkelingen van het stuk schreeuwen om een geslaagde subtekst. En een 1-sterren recensie. We kunnen over Heisenberg nog wel hebben overigens, want heeft iemand die gezien?
Nou, nee, maar ik dacht, dit is vast wel de allereerste keer dat Johan Simons in zijn leven een 1-sterren recensie heeft gegeven. Nee?
Niks van, nee hoor.
Nee? Nee? Oké. Okay. Nee. Ik was wel benieuwd. Ik dacht, hoe zou het nu zijn in huis?
Hij zegt zelf altijd, ik kan met mijn huis behangen met positieve recensies.
Ja,
met negatieve recensies.
Ja, ik dacht toch, dat is natuurlijk toch niet wat je wil. Maar
nee.
Het zal pijnlijk zijn geweest.
Had jij hem gezien?
Nee.
Sander, ook niet gezien?
Nee.
En de andere 1-sterren recensie was van Hein Jansen in de Volkskrant voor Marvelous.
Superhelden musical.
Saga musical happening.
Zeer wisselend ontvangen.
Ja.
Maar overwegend negatief.
Ik heb er ook geen...
Ja, dat is waar trouwens. Nee, NRC had wel 3 sterren nog. Maar dat was dan misschien wel het meest positieve.
En hij schreef nog... Het is zeker nog niet goed gesteld met de aanwas van nieuwe Nederlandse musicals. In dat verband natuurlijk mooi dat de Raad voor Cultuur pleit voor een experimenteerklimaat voor de Nederlandse musical. Omdat dat nog geheel ontbreekt. Dat valt mooi met elkaar. Het valt mooi met elkaar te rijmen. Dus dat is een goede zaak, lijkt mij. Willen we daar nog iets over zeggen?
Nou ja, de vraag is of zo'n musical daar nou echt bij... Wat zou nou je ideale traject zijn voor zo'n soort... Want iedereen met wie ik het hierover gehad heb, over Marvelous... die vond het leek het een goed idee. Het is natuurlijk een super musical theater, maar je bent meteen nieuwsgierig.
Ja.
Toch? En hoe ga je dat dan doen? Hoe is het om het
en die wat gebeurt, die dezelfde makers hadden gemaakt.
Ja, precies, dat was hartstikke leuk.
Ja.
Dus en dan... In Amerika heb je natuurlijk voor musicals in Engeland trajecten... die dus met heel veel workshops en met eindeloos uitproberen. Maar de vraag is natuurlijk of je dat überhaupt in Nederland kan doen... Want geeft het publiek op.
Ja.
Je kunt niet eeuwig in een soort off-Broadway blijven proberen.
Ja, precies.
En dat zie je nu toch wel heel erg, dat het publiek van musicals... Dat liep
precies,
toch terug,
dat gaat dus ook niet, zo, niet supergoed.
Nee.
En wat er gaat natuurlijk niet per se naar nieuw Nederlands werk. Tenzij het in de Lamar wordt geproduceerd. Het gaat toch naar
de bekende
intellectual properties. Dus.
Ja.
Maar dat is inderdaad de vraag. Of er dus ruimte is voor die niche van de artistieke houtje-touwtje. We gaan in M-Lab weer een beetje experimenteren. Want dat ging ook. M-Lab wordt misschien weer...
Die sprongen natuurlijk onmiddellijk in dat gat. Wat ik natuurlijk heel goed begrijp.
Ja, zeker.
En je hebt natuurlijk wel, volgens mij, de kernploeg, wil ik niet zeggen, voor mij een soort gelegenheidsgezelschap dat één keer in het jaar in de zomer samenkomt. En een kleine musical.
Is voor een deel toch ook voortgekomen uit de M-Lab?
Dat zou heel goed kunnen, dacht ik.
En we moeten niet, hoe heet ze, die van de Color Purple vergeten.
Open Zwan, dat is Koen van Dijk.
Ja, precies. Ja, natuurlijk, dat is Koen.
Ja, kortom, dus er gebeurt wel van alles.
Gaat dat lukken? Is die Amerikaanse of Engelse aanpak waarin je dus in een soort klein circuit iets probeert zo goed mogelijk lang goed bij te schaven totdat het iets is wat voor een groot publiek aantrekkelijk is, is dat in Nederland haalbaar?
Ja.
En dat is dus niet alleen vanwege publiek, of heb je dat niet op een gegeven moment opgebruikt? Maar aan de andere kant, in Nederland heb je natuurlijk heel erg de tegenstelling tussen kunst en publiekskunst, of entertainment en En nou ja, dan moet je dus ook gaan overbruggen. In Engeland is het veel logischer. Ja. Dat je ook de National Theatre, als die een hit hebben, dan spinnen ze dat of naar West End. Mm-hmm. En nou ja, ik vraag me af of dat.
Nou ja, toch in het verleden is het. In het verleden is het bij met het Eemlab dus wel heeft het gewerkt.
Ja. Maar wat jij zegt, die scheiding tussen kunst en de musicalwereld, waarvan we allemaal denk ik wel hopen dat die overbrugd gaat worden, die voel je ook nog bij zangers en acteurs bijvoorbeeld. Dus dat je inderdaad, dat de artistiekere musical altijd goede acteurs, maar dat zijn dan over het algemeen niet de beste zangers. En dat heb ik dan nu ook gelezen over Marvelous, dat toch erg tegenvalt. Wat je niet wil, want je wil ook wel dat die mensen kunnen zingen natuurlijk. Ja. En op de toneelschool wordt wel gezongen, maar gaat natuurlijk, is het niet het topniveau.
Ook bij Soldaat van Oranje was dat toch nooit echt een probleem, toch? Dat
nou ja, daar is het gek genoeg wel goed gelukt, ja. Maar inderdaad, ook geen geschoolde zangers.
Of? Nee, maar er zijn ook niet altijd de beste zangers bij Soldaat van Oranje.
Nee, maar dat hoeft dan daar niet of zo, blijkbaar, toch? Nee, maar dat is interessant. Zijn er scholen die dat proberen of kan daar opnemen? Kan die
neem een opleiding als co-darts in.
Ja,
in
maar daar is het acteren weer minder goed natuurlijk.
Daar zijn ze wel echt mee bezig. Ja? Mijn indruk is dat de artistieke leiding daar was ik onlangs, daar heel erg bewust mee bezig is om te zeggen van nou, dit is wel echt een soort niche. Waarvan wij vinden dat onze mensen moeten kunnen. Maar ja, dat zijn toch weer heel erg makers.
Ja.
Er zijn toch weer heel veel makers aan het opleiden. Precies, en toch weer weinig uitvoerders. Wat ons weer bij de Nacht van de Collectief.
De Nacht van de Collectief.
De Night of the Broken Scenes.
Broken Scenes, ja, die wilde jij nog bespreken.
Nou ja, ik vond het wel interessant. Ik vond het een beetje een ingewikkelde avond, omdat het is dus een groot aantal collectieven. Dus 90s Productions, De Warme Winkel, Wunderbaum, Toekie Delphine,
Mas Doberman. Gewalt, Boch.
Dank voor deze aandacht.
Voerland. Dat hebben we ze geloof ik allemaal.
Okay. Een aantal daarvan heeft 2 jaar geleden de Nacht van de Collectieven gemaakt. Dus het was dus op de een of andere manier behoefte aan een vervolg. Ik weet niet of dat echt bij hen vandaan komt. Of dat toch een vraag van de Stadsharburg was. Van, kunnen jullie zoiets doen? En toen hebben ze als concept bedacht dat ze allemaal nog wel scènes hadden die heel goed waren. Maar uiteindelijk niet pasten in de vorige
ring. Kill
the Darlings. Kill the Darlings. En dat ze die toch voor één avond nog weer tot leven wilden wekken. En dat was een hele grappige, vrolijke avond die natuurlijk heel erg noopt tot dramaturgische dwarsverbanden die er helemaal niet zijn, maar die je toch ziet. En natuurlijk, het gaat natuurlijk ook allemaal over ijdelheid, dat je toch ook je stront wil laten zien.
En ik denk ook een zekere ontspannenheid, omdat er hangt natuurlijk heel weinig vanaf. Je kunt zeggen, het is inderdaad niet zo goed, maar daarom hebben we destijds ook geschrapt.
Ja, maar die ontspannenheid is natuurlijk ook het dodelijk, want daardoor ga je ook meteen afvragen van, waarom doen ze dit nou eigenlijk? Ah.
Heb je een antwoord op die vraag?
Maar
was het een mooie avond? Ik heb niet gezien.
Ja, het was een hele vermakelijke avond, maar uiteindelijk blijf je toch heel onbevredigd achter. En het heeft er ook mee te maken dat het allemaal wel heel keurig in de lijst blijft. En dat het toch ook de kwaliteitsverschillen binnen die groepen toch wel heel zichtbaar worden. En toch ook, hoe wit al die kinderen zijn. Het begon met een heel mooie scène van Oerland die geschrapt was omdat hij niet in de kleine zaal paste. waar al die mensen onder een soort tarp zat, een soort zeildoek. En dan heel langzaam een soort blob het toneel opbewoog van achter. En dan kwamen ze allemaal onderaan vandaan. En dan dacht ik, het is allemaal wel heel, heel wit. het is grappig, want het is echt de afgelopen 2 jaar gebeurd. Dat de eerste ding is die je ziet.
Ja, zeker.
Maar wat er leuk aan was, en waar me toch wel waardevol vond, is dat je toch weer zo mooi kan zien hoe in Nederland dus dat het maken, het creëren van werk en het uitvoeren van werk, dat echt de grenzen van totaal vervaagd zijn. En dat echt één ding is. Blijkbaar hebben we dus allemaal hebben al die groepen maakprocessen waarbij scènes erin en eruit geschoven kunnen worden. Dus dat zegt heel erg iets over hoe die dramaturgie in elkaar zit en hoe het werk in elkaar zit. En wat heel leuk was om te zien is hoe makkelijk mensen uit het ene collectief in kunnen vallen in werk van het andere.
Dus
het
was een beetje dezelfde buurtgroep ook.
Ik vond het ook heel leuk om Lisa Verbeelen deed dan even mee nog in een stukje geschrapt Pina Bausch van Warm Winkels. Meegedanst, dat heb ik er echt nog nooit zien. Dat is heel mooi.
Ik vond het ook grappig, want dat las ik dan in de krant, want ik was er niet bij, maar dat die Warme Winkel ook vertelde dat bij Majakovski dat ze eigenlijk heel lang het plan nog was om een heel groot soort revolutionair elan daar op het podium te gaan gaan neerzetten. En dat dat uiteindelijk allemaal geschrapt is. En het dus een hele verstilde waken was geworden. Maar echt het tegenovergestelde van waar ze aan hadden gewerkt.
Ja.
En hoe dat
ja,
proces
jammer.
Dan inderdaad. Ja, ja jammer. Ja. Ja. Maar hoe dat kan lopen. Ja. Dat is toch wel leuk om te zien. Om een blik achter de schermen te krijgen daar.
Nou ja, en dus dat het maken dus heel erg voortkomt uit het wat mensen willen spelen. En hoe mensen kunnen spelen. En hoe ze op het podium willen staan. Dat als waarde van het Nederlands theater presenteren, dat vond ik er dan als onbedoelde.
Is dat voor herhaling vatbaar van. Zoiets?
Nee, want als we het nu nog een keer doen, wordt het een format.
Ah, ja, of je moet er dus niet beter over nadenken, want wat wil je dan met z'n allen gaan maken? Of
ja, maar moet het denk ik ook iets heel anders zijn? Ja. Misschien niet hier. Nee, maar ik denk dat als je het nu weer zou doen, zou het een formatje worden. En dat zou denk ik het allerdodelijkste zijn. Ja. Het kan wel voorkomen.
Ja, ja. Goed, dan hebben we het natuurlijk nog wel even over Brandhaarden. Milo Rauw, die hier in de Schouwburg in Ida centraal staat de komende weken. Anderhalve week, twee weken uit mijn hoofd. Sander, jij was in Gent en hebt al iets gezien.
Vorige week naar La Reprise gegaan. Histoire du Théâtre Une, als ik het goed uitspreek, Hans.
Une.
Ja.
Hans is de enige aan tafel die Frans spreekt. Ja. Dat zou je gecontroleerd worden.
Dat zegt hij tenminste, ja. Ja, maar was mooi.
Hele mooie voorstelling. Ik weet niet of een van mijn tafelgenoten
nog gezegd. Niet, maar ik ga natuurlijk wel als hij hier zit.
Ja. Ja. Ongelooflijk bijzonder. Jij zei net, Simon, over Assad. Het gaat er niet over... wat je eraan kan doen, maar het gaat erover hoe je er tot verhoudt. Die voorstelling gaat over een incident uit 2012, als ik het goed zeg, waarin een jonge homoseksuele jongen bij een aantal jongens in een auto stapt en vervolgens urenlang wordt gemarteld en uiteindelijk wordt vermoord, puur om het feit dat die jongen homoseksueel is en dat die andere jongens niks anders aan het doen waren op dat moment. Ja. Het is ontzettend treurig gegeven. En in die voorstelling wordt dus dat gereconstrueerd. Zowel op het podium als met video.
Ja, ja. Bloedstollend, denk ik.
Ja, het is heel treurig. Vooral de ontzettende zinloosheid ervan. En je ziet dus in de voorstelling, zoals altijd bij Milo Rauw, het maakproces van de voorstelling zelf onderdeel van de uiteindelijke voorstelling. Dus, en zij zijn natuurlijk ook altijd volgens zijn manifest niet-professionele spelers. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zie je hoe in een soort reconstructie, hoe een van de niet-professionele spelers naar de gevangenis gaat, waar een van die daders gevangen zit. En ze hebben het met elkaar over die avond en over zichzelf. En ze constateren dat ze best wel veel op elkaar lijken. Ze zijn rond dezelfde periode ontslagen, zoals iedereen in Luik rond dezelfde periode ontslagen is. Ze zijn vervolgens allebei in een magazijn gaan werken. En die jongen die constateert eigenlijk dat zijn leven best wel hetzelfde is gelopen als het leven van iemand die vervolgens uit het niks iemand heeft doodgeslagen. Hmm. En het heel mooi, het gaat ook heel erg over het nemen van verantwoordelijkheid. En wat doe je op het laatste, op de epiloog vertelt. En toen moest ik nog even aan de staat van theater denken afgelopen september. Vertelt een van de spelers dat hij dat er een strop hangt. En dat hij als acteur, hij kan zich daarop ophangen. En 20 seconden lang kan hij dat overleven.
Maar niet langer.
En vervolgens valt die strop naar beneden. Dan doet hij zijn hoofd. Dus je voelt een beetje dezelfde golf die je voelde inderdaad met de straat van het theater.
Ja. En met Chokri Benchika, die dreigde zich met benzine.
Ja, precies. Ja. Ja, dus dan gaat het gaat er tegelijk over wat het publiek dan zou doen. Maar ook hoe je als samenleving, hoe makkelijk het is om lekker gezamenlijk passief te blijven. En, het is een hele interessante, hele heftige...
Ik vind altijd bij Milo Rauw, ik vind het een super interessante maker. En ik ben ook echt wel heel erg, elke keer als er een plan of een voorstelling van hem wordt aangekondigd, heel enthousiast. Maar ik vind ook de uitwerking kan zo als dag en nacht verschillen. Of misschien dat de uitwerking, ik bedoel de methode is wel steeds vergelijkbaar. Maar het resultaat is dan soms echt steengoed, maar echt fenomenaal verbluffend, ijzingwekkend. Zoals met die Five Easy Pieces
of
Radio, vond ik het ook. Dat was echt keelsnoerend. Maar dan soms zit je weer eindeloos naar een soort super toonloos, saai, opzommerig documentaire reconstructie van, nou ja, een schilderij bijvoorbeeld te kijken. Hebben jullie al gezien? En dan valt het dus opeens weer helemaal een soort van plat. En dat vind ik heel, heel fascinerend.
Ja, ja, want Lam Gods had jij al
heb
wel
ik gezien.
Gezien.
Ja.
Die vond je niet zo.
Nee, dat vond ik dus heel erg tegenvallen. Ja. En ik dacht, ik had wel het idee dat ik misschien, maar ik weet niet of het daaraan ligt, maar dat het misschien kwam omdat, wat jij nu als voorbeeld geeft, bijvoorbeeld zo'n moord op die homo of de affaire Dutroux of de genocide in Rwanda. Dat zijn natuurlijk gewoon enorm heftige, aangrijpende, verschrikkelijke thema's van zichzelf. En dat denk ik is dan die onderkoelde journalistieke documentaire reconstructievorm of zo van hem wel een heel mooi contrast, waardoor je ook eigenlijk ja, zelf ter plekke ook heel veel voelt.
Ja, dus zijn manier van theater maken leent zich het beste voor dat soort
misschien,
dingen.
Misschien, ja. Ik zat te denken, want wat is bij zo'n Lam Gods, ja, dan recreëer je een schilderij en eigenlijk waren daar gewoon helemaal, er was gewoon geen drama. Er was geen probleem of een contrast of een...
In het theater zelf staat dan ook natuurlijk niet ter discussie of zo. Hè? Of
dat, nee, staat dat heb ik daar ook niet...
Want dat is natuurlijk bij... Dat vond ik echt het allerbeste van die 5 Easy Pieces... waarin dus een aantal jonge kinderen... ze zijn inmiddels alweer een stuk ouder.
Ja? Hebben ze echt een nieuwe genomen?
Ja, dat voelt me ook af. Zijn het dezelfde kinderen?
Dat weet ik niet. Dat zou ik niet weten. Maar... Ja. En dat hij uiteindelijk ook in die voorstelling het maken van voorstellingen met kinderen met kinderporno maken vergelijkt. Dat vind ik zo ongelooflijk sterk. Dat je het lef hebt om het daar ook over te hebben. En over wat we kinderen bedoeld en onbedoeld aandoen.
Ja, ook heel mooi omdat die kinderen eigenlijk nauwelijks beseffen waar ze eigenlijk echt in staan. Of daar een soort of mee spelen. Tenminste, dat was mijn interpretatie inderdaad. Dat zij een soort van onschuldig aan het spelen waren. Terwijl wij alleen wisten wat ze aan het spelen waren. Waardoor het inderdaad ook nog weer...
Ik ook niet. Ik had juist het idee dat die onschuld, dat die heel duidelijk gespeeld werd. Dat onderdeel was van het
spiel. Dus dat je de kinderen ook al hebt gecorrumpeerd.
Nou ja, we gaan het zien. Ja, die 5 Easy Pieces is ook nog te zien. Ja. Sander, jij hebt hem nog niet gezien?
Nee, ik heb hem niet gezien.
Zeer de moeite waard. We gaan er naar kijken. Zijn er verder nog zaken die, als we toch aan het afronden zijn, waar we het over kunnen hebben?
Niet afronden. We zouden het nog hebben over 1 sterren recensies. Ik was benieuwd.
Sensatie.
Waarom en wanneer jij, mijn tafelgenoten.
Terug naar IJzerberg.
IJzerberg en Marvelous. Maar omdat wat jij zei, het is wel opvallend dat opeens in 1 week of 2 weken tijd. Terwijl het niet heel veel voorkomt.
Nee.
Ik dacht van, wat zijn bij jullie de afwegingen? Voor zover je. Bij het Parool geven jullie geen sterren meer natuurlijk.
Nee.
Maar,
nee.
Als je vroeger 1 ster gaf, wat wanneer geef je 1 ster? Dat is niet heel snel.
Nee, dan moet het echt wel dramatisch zijn. Ja,
ik heb 1 keer 1 ster gegeven.
Ik ook.
Was aan de, ik zal het nogmaals een keertje noemen. De voorstelling Lampedusa van het Monsterverbond. Dus in het Over het IJ Festival.
Oh, ja.
En, maar dat was niet alleen een voorstelling die ik heel slecht gespeeld vond. Dat was ook. Maar ik vond het vooral zo pijnlijk dat ik het gevoel kreeg dat over de ruggen van een heel ernstig drama.
Ja, vluchtelingen.
Vluchtelingenstroom. Dat er even een lekker potje toneel van werd gemaakt. Zonder dat ze zich daadwerkelijk tot de ernst van de situatie verhouden.
Ja.
En dat vond ik dus
morele.
Precies,
dat is
nog
heel
bezwaar. Als je 1 ster geeft, dat er bijna inderdaad wel een soort immoreel, echt weerzinwekkende problematische voorstelling moet zijn. Dat je niet, als het allemaal gewoon een beetje slecht is, dan geef je gewoon 2.
Lekker 2 sterren.
Ik twijfel of ik wel 1 heb gegeven. Dus
jij was zo'n milde lafwek. Ik heb volgens mij nog nooit 1 ster gegeven.
Ik heb 1 keer aan Vincent op het Holland Festival. Vincent Marquenje.
Hetzelfde.
Het is natuurlijk weer zo'n totaal gestoorde. Dat is een punk. Die wil alleen maar provoceren. En lelijk met liters bloed en mensen dood. En schreeuwen en boos doen tegen het publiek. En allemaal dat je denkt, wat is dit voor kinderachtige flauwekul?
Die in die galerie speelt. Ja, die voorstelling.
Dat vond ik echt super stom. Ah. En ook Hendrik Groen. Dat had ik ook 1 ster gegeven.
Ah, daar ben ik gewoon niet naartoe.
Dat kan je ook doen, dat is waar. Dat is ook verstandig. Ja. Nou, dan was dat niet een immorele voorstelling, maar ik vond het wel gemakzuchtig. Dat je gewoon voelt, dit is een commerciële titel natuurlijk. Het is ook al 2 jaar uitverkocht.
Ja. Maar dat had ik ook bij Vele Hemels. Hetzelfde seizoen vorig jaar, Vele Hemels boven de 7.
Van Griet op de Beek.
Ja, hoewel daar zat wel, hoe heet zij in?
Hanna Arendsen.
Ja, die daar wel inderdaad nog wel een mooie rol had.
Ja. Maar dan had je ook geen één ster gegeven?
Nee, geen één ster gegeven.
Is het dan echt zo dat als er nog één lichtpuntje in zo'n voorstelling is, dat je hem dan toch wel heel snel twee sterren geeft?
Dan kun je dat ook zeggen.
Ik zit heel hard op zoek naar lichtpuntjes.
Ja, die ene ster is dan voor die ene persoon.
Ja, want vinden jullie dan, als je dat zo leest, inderdaad Hein bij ons of Marijn in NRC, is het toch een beetje te hars?
Ik vind het wel heftig hoor.
Ja, ik ook. Ja.
Ik vond in het geval van Heisenberg vond ik dat wel heel erg...
Vond ik de ster heel duidelijk voortkomen uit het verhaal.
Uit het verhaal,
dat vond ik heel duidelijk. Ja, en bij Marvel zie ik toch nog een paar zinnen waarin hij nog wel iets aardigs zegt.
Ja.
Denk ik, is dat niet twee? Nou, dat denk ik dan toch ook meteen.
Ja. Maar ik vind bij Marijn ook altijd wel, dat hij natuurlijk, die laat het morele oordeel ook wel zo zwaar doorwegen dat iets wat ambachtelijk gewoon heel goed kan zijn, dan toch maar één ster krijgt. Daar ben ik het zelf echt niet
mee. Nee, want ik dacht van, hallo, er staat daar wel Elsie de Brouw en Hans Quarset is daar te spelen. Dat kan toch niet echt één ster.
Het is wel echt super jammer dat wij het allemaal niet gezien hebben. Maar inderdaad, dat kun je je niet voorstellen.
Nee, inderdaad die ambachtelijkheid. Ja. Goed, zullen we het daarbij laten? Ja?
Ja.
Yes.
Dan dank ik jullie wel voor deze kritische tafel. Harry Mensink, Simon van den Berg en Sander Janssen. En dat was het weer, de kritische tafel van deze maand. Als je deze theaterpodcast waardeert, kun je een rating of review achterlaten in iTunes, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Ook is het misschien wel handig om je te abonneren, zodat je niet alleen eens in de maand deze critici tafel ontvangt, maar ook elke week een podcastrecensie van Luc de Groen en de kritiek op kritiekserie van dramaturg Nuno Blijboom. Deze podcast is gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met theaterkant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Luc de Groen en Nuno Blijboom. Tot de volgende keer.